Goedemiddag, professor Maddes. Kunt u zichzelf eerst even voorstellen?
Ja, ik ben politicoloog aan de KU Leuven en ik geef vakken over Belgische politiek en over politieke partijen aan de universiteit.
Ja, ik las een artikel van u van gisteren, denk ik, op de website van KNAK over de afschaffing van de Senaat. U vindt dat een slecht idee?
Ja, dat klopt, hè, omdat via de Senaat hebben de deelstaten in België eigenlijk een vinger in de pap in zaken institutionele aangelegenheden. Hè, meer bepaald in zaken hervormingen van de grondwet en in zaken de bijzondere wetten. Dus dat betekent eigenlijk dat die institutionele structuur van België, dus eigenlijk die federale structuur, dat die niet kan worden gewijzigd zonder de instemming van de deelstaten. En dat is toch wel belangrijk. Nu, als men de Senaat afschaft, dan valt die inspraak van de deelstaten automatisch weg. En dan kan de Kamer, dus dan kan het federale niveau zeggen van kijk, we gaan de autonomie van de deelstaten verminderen, ook al zijn die deelstaten het daar eigenlijk niet mee eens.
Ah ja. Nu, wat is officieel de functie van de Senaat nu? Is dat het bekrachtigen van wetten? Is dat het enige wat ze doen?
Nee, de Senaat heeft eigenlijk sinds de zesde staatshervorming nog maar heel weinig bevoegdheden. Hè. En de belangrijkste bevoegdheden heb ik eigenlijk al opgesomd. Dat is het wijzigen van de grondwet en het wijzigen van de bijzondere wetten. Hè. Dus daar hebben we nog een echt bicameraal systeem, dus waarbij zowel de Kamer als de Senaat bevoegd zijn. Daarnaast heeft de Senaat nog een aantal kleinere bevoegdheden. Bijvoorbeeld in verband met het aanstellen van rechters voor het Grondwettelijk Hof. De Senaat moet ook geconsulteerd worden bij belangenconflicten tussen de parlementen. Daarnaast zie je ook dat de Senaat ja, soms hoorzittingen organiseert en verslagen opstelt rond specifieke thema's. Maar dat is eigenlijk geen harde bevoegdheid. Dus eigenlijk komt het erop neer dat sinds de zesde staatshervorming de Senaat eigenlijk niet zoveel meer om handen heeft. En de Senaat komt ook niet zoveel samen. En dat is natuurlijk de reden waarom men zegt van ja, eigenlijk kunnen we dan de Senaat evengoed afschaffen. Maar natuurlijk, ja, de Senaat wordt pas belangrijk wanneer er een nieuwe staatshervorming zou komen, hè? Wanneer men zou zeggen van oké, we gaan de grondwet herzien, we gaan de bijzondere wetten herzien, we gaan de deelstaten meer of minder bevoegdheden geven, ja, dan wordt de Senaat opnieuw belangrijk, omdat dan hè, dus eigenlijk die inspraak van de deelstaten speelt via de Senaat. Daarom heb ik al eens gezegd van kijk, ja, wat dat je zou kunnen doen, je zou kunnen zeggen van we gaan de Senaat laten bestaan op papier als een soort slapende assemblée. Een assemblée die eigenlijk niets kost, hè, zonder personeel, in gebouwen die worden beheerd door de Kamer. En die slapende assemblée kan dan eigenlijk enkel worden geactiveerd bij institutionele hervormingen. En dan worden draaiende gehouden door het personeel van de Kamer. Dus dat hoeft eigenlijk helemaal niets te kosten. Maar op die manier ja, zou je toch die inspraak van de deelstaten in de vormgeving van de institutionele structuur van België, zou je die inspraak kunnen laten bestaan.
Ja, maar dat is toch wel een functie die klinkt alsof het wel nuttig zou zijn om die te vrijwaren. Nu, hoe zit het dan nu? Mensen die verkozen zijn voor de Senaat, hebben die daar dan een voltijds inkomen aan?
Wel, om te beginnen is er eigenlijk niemand echt verkozen voor de Senaat. Hè. Dus er zijn geen rechtstreeks verkozen senatoren. Er is geen verkiezing meer voor de Senaat. Hè. Die is ook afgeschaft met de zesde staatshervorming. Hè. Dus eigenlijk in 2010 hebben we voor de laatste keer een aparte verkiezing gehad voor de Senaat. In 2014 was die afgeschaft en hadden we enkel een verkiezing nog voor de Kamer op het federale niveau. Dus er wordt niemand meer verkozen. De Senaat bestaat voor het overgrote deel uit deelstaatsenatoren. Dus er zijn 29 Nederlandstalige deelstaatssenatoren, 20 Franstalige en 1 Duitsstalige. En die deelstaatssenatoren, dat zijn eigenlijk parlementsleden van de deelparlementen. Dus er zijn 29 Vlaamse parlementsleden, die dus verkozen zijn in het Vlaams parlement, die tegelijkertijd zetelen als senator. En zoals ik zei, er zijn 20 Franstaligen, die komen uit de verschillende Franstalige deelstaatparlementen, Brussels parlement, Waals parlement, parlement van de Franse gemeenschap. En er is één Duitsstalige. En daarnaast zijn er nog 10 gecoöpteerde senatoren. Dus die worden eigenlijk aangesteld door de politieke partijen. Dus dat zijn er 6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen. Nu, de deelstaatssenatoren, die verdienen eigenlijk niets extra. Die hebben hun loon als deelstaatparlementslid, bijvoorbeeld Vlaams parlementslid, die worden daar betaald en die krijgen niets extra omdat ze ook zetelen in de Senaat. De 10 gecoöpteerde senatoren, die krijgen de helft van een parlementair loon. Dus die krijgen wel iets, maar omdat die Senaat ja, eigenlijk niet te vergelijken is met een andere volwaardige parlementaire assemblée, krijgen die dus eigenlijk de helft van een normaal parlementair loon.
Ja.
Dus op dat vlak kost de Senaat eigenlijk niet zoveel.
Ah nee, want het wordt toch wel zo'n beetje aangekondigd als een grote besparingsoperatie, hè? Want wat zou er dan bespaard worden? Ah ja, wat zouden ze met die gebouwen gaan doen? Wordt dat dan een, ik weet niet, een shoppingcentrum of zoiets? Of?
Er zal niet zoveel bespaard worden op korte termijn. Hè. Om te beginnen, dus de gebouwen van de Senaat, dat is eigenlijk het complex van het Paleis der Natie. Hè. Dus Paleis der Natie, als je ervoor staat, de rechterkant heb je de gebouwen van de Kamer, de linkerkant heb je de gebouwen van de Senaat. Dus dat is eigenlijk één groot gebouw. Die lokalen van de Senaat, die commissiezalen, die plenaire vergadering, ja, die hebben een belangrijke historische waarde. Hè. Dat zijn heel, heel mooie ruimtes. Hè. Dus de plenaire vergadering van de Senaat is eigenlijk een heel indrukwekkende plaats, eigenlijk indrukwekkender bijna dan de Kamer. Dus sowieso ja, zal men dat moeten in stand houden, restaureren, verwarmen enzovoort. En het is de bedoeling dat de Kamer dat overneemt, wat ook logisch is. En dan kan de Kamer ook die commissiezalen enzovoort gebruiken. Maar de kostprijs zal natuurlijk dezelfde blijven. Het personeel van de Senaat, dat is de grootste kostprijs voor de Senaat. Ja, dat zijn ambtenaren die meestal statutair benoemd zijn. Dus het is niet de bedoeling om die te ontslaan. Dus het is de bedoeling dat die dan eigenlijk verder werken voor de Kamer en geïntegreerd worden in de administratie van de Kamer. En dan misschien ja, na verloop van tijd ja, zullen die dan niet worden vervangen hè, wanneer die met pensioen gaan. Het is maar een besparing op heel lange termijn.
Ja, het klinkt
En
logisch als er inderdaad ook taken van de Senaat overgaan, hè, naar een andere instelling, dat dan het personeel meegaat om die taken dan toch uit te voeren, lijkt mij
ja,
toch.
maar dat is natuurlijk het probleem. Dat is ook de reden waarom dat ze de Senaat afschaffen. Zoveel harde taken zijn er eigenlijk niet. Hè. Dus die Senaat heeft eigenlijk niet zoveel meer om handen. Hè. Tenzij, allee, nogmaals, als er opnieuw een grote discussie zou ontstaan over de staatshervorming, ja, dan zou die Senaat weer in actie komen. Maar zolang dat niet het geval is, ja. Gebeurt er eigenlijk niet veel in de Senaat? Is dat een klein beetje ja, bezigheidstherapie, zeggen sommigen.
Ja.
Maar je kunt natuurlijk al die personeelsleden in de Senaat, ja, je kunt die niet zomaar ontslaan. Zelfs mocht dat juridisch kunnen, zou dat natuurlijk op menselijk vlak heel
Ja.
problematisch zijn. Want dat zijn ook
Ja,
mensen
ja,
die, ja, die een expertise hebben verworven op allerlei vlakken. Dus het is zeker niet de bedoeling om nu al die mensen op korte termijn te gaan ontslaan.
ja.
Maar natuurlijk is er nog wel iets anders. Je hebt ook geld dat van de Senaat naar de politieke partijen gaat. Dus de politieke partijen krijgen fractietoelagen in de Senaat, hebben ook fractiepersoneel in de Senaat. En bovendien is het zo dat politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de Senaat, die krijgen ook een verhoogde federale dotatie. En ja, als je zou zeggen, we schaffen de Senaat af, ja, dan is het de logica zelf dat je dan ook al die extra partijfinanciering die daar al verbonden is, dat je die ook afschaft. Dat zou zelfs de meest substantiële besparing kunnen zijn op korte termijn. Maar nu blijkt, dat lees ik ook in de media, dat dat niet de bedoeling is. Dus de partijen zeggen van we gaan de Senaat afschaffen, maar de subsidies voor ons die eraan verbonden zijn, ja, die willen we wel behouden. Daar zijn we te veel aan gehecht. En dat is natuurlijk onfatsoenlijk. Dus de afschaffing van de Senaat, ja, biedt eigenlijk een zeer goede opportuniteit voor de partijen om ook eens ja, zelf een inspanning te doen, om hun eigen vlees te snijden. Ze zeggen altijd, iedereen moet een inspanning doen. Alle schouders moeten de lasten dragen. Ja, dan de politieke partijen ook. En dan zou men nu kunnen zeggen van kijk, Senaat afgeschaft. En de consequentie daarvan is dat wij nu als politieke partijen tonen dat we ook een financieel offer kunnen brengen en dat we dus eigenlijk een steentje kunnen bijdragen tot een besparingsinspanning.
Ja, maar het zit er niet in. Nee.
Wel, de N-VA zegt dat er nog wordt over onderhandeld. Maar bij de andere partijen hoor je dan dat vooral de MR ja, zou op de rem staan daarvoor. Maar ik vermoed dan eigenlijk dat het eigenlijk alle partijen zijn, omdat je hebt natuurlijk de N-VA is heel groot en heel rijk. Dus de N-VA kan het zich wel permitteren om te zeggen van we hebben die subsidies niet meer nodig. Maar eigenlijk alle andere partijen in de Arizona-coalitie zijn relatief kleine partijen vergeleken bij de N-VA en ook relatief arme partijen. Dus voor al die partijen ja, zou het wel meer pijn doen om te zeggen van we gaan mes zetten in die subsidies.
Oké, dus, maar dat is nog niet beslist. Wat ik u ook nog graag wilde vragen, het communautaire luik, ik bedoel, het klinkt alsof dit een verdere afbouw is van het hele federale niveau, maar u toont net aan dat het in het nadeel zou zijn van Vlaanderen of van de meer nationalistische regionaal
Ja.
nationalistische tendensen om dat af te schaffen.
Wel, natuurlijk, vroeger was het zo dat de Senaat zo, ja, een beetje het symbool was van het unitaire België. Ook omdat je daar toen nog de senatoren had van rechtswege, de prinsen, prinsessen die zitting hadden in de Senaat. Zij met raadgevende stem. Onder andere prins Laurent is nog senator geweest. Nu, dat heeft men afgeschaft met de zesde staatshervorming. Maar er hangt zo'n beetje een symbolische aura rond de Senaat. Wat het natuurlijk wel aantrekkelijk maakt voor een partij als de N-VA, Vlaamse Nationale Partij, om de Senaat af te schaffen als Belgisch symbool. Je moet dat natuurlijk sterk relativeren, hè, want de meeste mensen weten al eens niet dat er nog zoiets bestaat als een Senaat, hè. Want elk jaar ga ik met mijn studenten op bezoek in de federale parlement, hè. En dan komen we ook in de Senaat. En dat de gids, die vertelt altijd van ja, kijk, als er hier mensen komen in de Senaat, ja, dan schrikken ze altijd, omdat ze eigenlijk vergeten zijn dat de Senaat nog bestaat en dat dat inderdaad redelijk groot is en ja, redelijk imposant, die gebouwen. Dus de mensen ja, weten niet meer dat het bestaat, omdat het niet meer op tv komt, hè. Dus dat grote halfrond, vroeger kwam dat regelmatig op tv, ja, omdat de regering moest het beleid verdedigen en een meerderheid halen, zowel in de Kamer als in de Senaat. Dus die twee assemblées kwamen ongeveer evenveel in de media. Mensen waren daar vertrouwd mee. Vandaag is dat niet meer zo. Vandaag zie je de Senaat nooit in de media en de mensen weten niet meer dat de Senaat bestaat.
Nee.
Dus de impact daarvan, van die afschaffing op niveau van de publieke opinie, is eigenlijk niet zo groot, hè. Dus in die zin denk ik dat zelfs vanuit een Vlaams nationaal perspectief, dat ja, die symbolische winst die de N-VA daaruit haalt, eigenlijk niet zo vreselijk groot is. Hè. Er is een
Nee.
ander Belgisch symbool dat veel belangrijker is, maar waar dat de N-VA niet aan durft te raken. Dat is natuurlijk de monarchie. Hè. Dat is een heel ander kaliber. Maar er is natuurlijk nog iets anders dat speelt voor de N-VA. De N-VA was natuurlijk naar de kiezer getrokken vorig jaar met de boodschap, ja, van we hebben een grote staatshervorming nodig, we hebben een confederale hervorming nodig. En zonder die confederale hervorming, ja, kan België eigenlijk niet werken. Ja, nu is eigenlijk gebleken dat de N-VA op dat vlak niets heeft kunnen realiseren. Hè. Dus communautair gezien is het Arizona-regeerakkoord een mager beestje. Hè. Dus er is geen extra autonomie voor Vlaanderen. Vandaar dat de N-VA zich natuurlijk nu vastklampt aan die hervorming van de Senaat. Hè. De N-VA kan zeggen van ja, maar u zegt dat er institutioneel niets gebeurt. Maar zie eens, hè, wij schaffen de Senaat af. Voor ons was er niemand die daartoe in staat was, maar wij doen het wel. Hè. Dus wij hebben toch wel een soort van Belgische scalp aan onze riem hangen. Wij hebben de Senaat afgeschaft. Dus vanuit dat perspectief is het natuurlijk wel belangrijk voor de N-VA, hè, om met iets institutioneel te kunnen uitpakken.
Ja, maar u betoogt ook dat ze eigenlijk in eigen vlees snijden omdat het Vlaams parlement een vetorecht zou verliezen in institutionele aangelegenheden.
Ja, dus het overgrote deel van de senatoren, dus 50 van de 60 senatoren, komen uit de deelstaten, waarvan 29, dus zoals ik zei, uit het Vlaams parlement.
Ja.
Dus nu is het bijvoorbeeld zo, als je kijkt naar die zetelverdeling, dat de twee Vlaam-nationale partijen, Vlaams Belang en N-VA, hebben een absolute meerderheid in de Nederlandse taalgroep van de Senaat, omdat die ook zo sterk staan in het Vlaams parlement. Dus eigenlijk eender welke staatshervorming in de huidige situatie zou kunnen worden geblokkeerd door N-VA en Vlaams Belang. Stel dat er een meerderheid zou zijn om te zeggen in de Kamer van we gaan herfederaliseren, we gaan bevoegdheden opnieuw overdragen naar het federale niveau, dan zouden N-VA en Vlaams Belang samen een veto kunnen stellen daartegen. In de Kamer is dat niet zo. Nu, dat is een heel technische aangelegenheid. Waarom dat in de Kamer niet zo is, heeft vooral te maken met de 16 zetels in de kieskring Brussel-Hoofdstad, waar dat die verdeling tussen Nederlandstaligen en Franstaligen niet helemaal vast ligt, hè, en afhangt van toevalligheden. Maar vandaag is het zo dat N-VA en Vlaams Belang, dus eigenlijk in de Nederlandse taalgroep van de Kamer, geen meerderheid hebben. Ze hebben maar 44 van de 90 zetels. Dus in de huidige situatie,
Ja.
ja, dankzij de Senaat, zouden de Vlaamse nationalisten een herfederalisering kunnen blokkeren. Als je de Senaat zou afschaffen, zou dat niet meer zo zijn.
Nee.
Dus dat is één element. Maar een tweede element waar je denk ik ook wel rekening mee houdt, want de N-VA zegt altijd van ja, maar dat scheelt toch eigenlijk niet zoveel. Het zijn dezelfde partijen die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement als in de Kamer.
Ja, nu wel.
Dus wij zijn even goed, en dat was wat Axel Ronsen zei in de afspraak, ja, wij zijn even goed Vlaming in de Kamer. Waarom zouden wij in de Kamer niet kunnen de belangen van Vlaanderen, van het Vlaams parlement, verdedigen? En ja, daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Maar natuurlijk mag je er niet van uitgaan, ja, dat dat eigenlijk altijd zo zal zijn in de toekomst. Dus het is mogelijk dat daar op een bepaald moment een soort divergentie zal
Ja.
optreden, dat die samenstelling anders zal zijn. Als men bijvoorbeeld zou beslissen om de verkiezingen niet meer samen te organiseren, of als er bijvoorbeeld een federale regeringscrisis zou zijn, vervroegde Kamerverkiezingen, ja, dan verdwijnt die synchronisatie van die twee
Ja.
verkiezingen. Dan zou het kunnen zijn dat dus eigenlijk de regionale verkiezingen weer op een andere dag worden georganiseerd en dat je daar eigenlijk een andere samenstelling krijgt. Maar belangrijker nog, dus wat zie je eigenlijk in veel federale landen? Dat op deelstaatniveau, in het deelstaatparlement, daar staan regionalistische partijen of eventueel separatistische partijen, die staan daar veel sterker. Dus de deelstaatparlementen zijn meestal veel meer pro-autonomie
Ja.
dan de parlementen op nationaal niveau. En dat is natuurlijk bij ons momenteel niet het geval, maar je mag dat niet uitsluiten voor de toekomst. Dus het is niet uitgesloten dat je een dynamiek zou krijgen, dat je bijvoorbeeld een Vlaam-nationale meerderheid hebt in het Vlaams parlement, maar niet in de Nederlandse talen van de Kamer. Ik zeg niet dat dat waarschijnlijk is, maar je mag dat ook niet uitsluiten.
Nee. Nee,
Voor
nee.
een mogelijke evolutie zou kunnen zijn dat je op federaal niveau een unitaire liberale partij krijgt. Hè?
Ja.
Als onder leiding van Georges-Louis Boucher, hè? Dus met dan de MR die eventueel Open VLD zou kunnen opslorpen in Vlaanderen, hè? Dan zou je dan eigenlijk een unitaire, misschien zelfs unitaristische
Ja.
liberale partij kunnen krijgen in België. Terwijl het dan, dat zien we dan in veel federale landen, dat dan de partijafdeling op deelstaatniveau, hè, dat zou dan bijvoorbeeld de liberale fractie zijn in het Vlaams parlement, dat die dan eigenlijk meer regionalistisch zijn. Dus
Ja.
dan, die zouden dan meer Vlaams
Perfect.
gezind kunnen zijn.
Ja.
En dan zou je dus een situatie kunnen krijgen, hè, dus dat je een Vlaams gezind Vlaams parlement krijgt en een meer Belgisch gezind federaal parlement. En op dat moment, ja, wordt het natuurlijk heel belangrijk dat dat Vlaams gezinde Vlaams parlement eigenlijk de eigen bevoegdheden kan verdedigen
Ja.
en kan verhinderen dat die worden uitgehold op
Ja.
federaal niveau.
Ja,
Dus
ja.
dan wordt dat belangrijk. En alleen nogmaals, ik ga nu niet zeggen dat dat een heel waarschijnlijk scenario is, maar
Ik
ik
weet
heb zoiets
niet.
van, hey, better safe than sorry. Uiteindelijk hebben wij weinig nadeel bij het bestaan van de Senaat. Het is niet dat dat voor Vlaanderen een groot nadeel is.
Nee. Ja,
Dat
en
klinkt
wat u,
een beetje.
pardon, wat u daarnet voorstelde om het zo als een soort slapende functie te behouden, dat leek mij ook heel logisch. Is daar nergens over gesproken dan? Of is dat is helemaal geen piste?
Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is wel iets waar CD&V op een bepaald moment ook op alludeerde.
Ja.
Maar natuurlijk, ja, als de N-VA wil uitpakken, zo met iets symbolisch, ja, van we hebben de Senaat afgeschaft, ja, dan kunnen ze het natuurlijk niet maken dat er nog altijd iets blijft bestaan, hè, of dat de
Zo
Senaat
waarom
nog
niet?
altijd op papier blijft bestaan. Dus dat is eigenlijk een beetje
Ah ja.
het spel dat momenteel wordt gespeeld. Dus de N-VA heeft iets institutioneel, symbolisch nodig om mee te kunnen uitpakken. De andere partijen gaan daar dan in mee, maar zeggen dan ook, ja, oké, maar zorg dan, dan willen we wel niet, dat we een financieel offer moeten brengen. Dus we willen jullie wel die cadeau geven, want het mag ons niets kosten.
Ja.
En dan zegt de N-VA, ja, oké, maar dan moet de Senaat ook wel helemaal worden afgeschaft. Hè. Dan willen we ook niet dat er zo nog iets senaatsachtig blijft bestaan, want dat tast dan ook weer, ja, onze symbolische
Verhaal,
overwinning
ja.
aan. Dus dat is zo het spelletje dat achter de schermen wordt gespeeld. Dus.
Ja.
Daarbij natuurlijk, dat is een niet onbelangrijk detail. Ja, het is eigenlijk zelfs geen detail. Er is ook wel een tweederde meerderheid nodig voor de afschaffing van de Senaat. In de Kamer en in de Senaat.
Ah.
En de Arizona-regering heeft geen tweederde meerderheid.
Oh, dus het is ook op,
Dus
is
men
ook
zal
op
moeten
andere,
op
ja.
zoek gaan naar steun bij Groen, Ecolo en of de PS. Ook omdat men eigenlijk vooraf heeft gezegd van we willen de Senaat niet afschaffen met de steun van het Vlaams Belang. Want Vlaams Belang, ja, is de tweede grootste partij. Dus 20 zetels in de Kamer. Dus die zouden die tweederde meerderheid kunnen leveren. Maar men heeft eigenlijk vooraf afgesproken, dat staat ook zo in het regeerakkoord, dat we gaan dat niet doen met de steun van het Vlaams Belang.
Maar dat is
Dus gaat
bizar,
men
want
dan
dat is
moeten kijken
juist, ja.
naar die andere partijen.
Want als ik uw analyse hoor, dan zou het Vlaams Belang dat ook helemaal niet willen als zij echt Vlaams nationalistisch
Ja,
zijn.
wat Vlaams Belang denk ik toch, staat daar eerder op de lijn van de N-VA. Dus ik
Ja.
denk dat dat Vlaams Belang ook natuurlijk, mocht het zo uitdraaien, dat ze dat eigenlijk, dat ze de steun van het Vlaams Belang daarvoor nodig zouden hebben, ja, zou dat natuurlijk ook wel symbolisch belangrijk zijn voor Vlaams Belang om te kunnen zeggen
Ja.
van, ja, kijk, het cordon is gebroken, hè. Maar wij
Ja,
hebben,
ja.
dankzij ons, dat ze de Senaat hebben afgezet. Dus dat speelt dan natuurlijk ook mee. Maar dat is eigenlijk uitgesloten. Dus dat hebben ze vooraf. Ze hebben het eigenlijk voor zichzelf heel moeilijk gemaakt, de coalitie. Door
Ja.
vooraf te zeggen, we gaan dat niet doen met de stemmen van ja,
Nee.
ze noemen dat dan radicale partijen, dus Vlaams Belang en PvdA. Want
PvdA mag ook niet
PvdA,
meedoen.
die zijn heel Belgisch gezind, dus die zouden dat waarschijnlijk toch niet doen. Dus
Nee.
men zal nu, ja, moeten kijken naar PS, Groen en Ecolo. Ja, die dan natuurlijk ook wel een prijs zullen betalen en zullen eisen. Hè? En die allicht ook zullen zeggen, ja, het mag ons niets kosten. Dus dat zal dan weer een extra reden zijn om niet te raken aan die partijfinanciering. Ja.
Ja.
Behalve groen, dat is wel, dat moet ik eraan toevoegen.
Ja.
Dus groen, ja, voor groen is dat een belangrijk thema, hè, die partijfinanciering. Dus Christophe Calvo heeft zich daar sterk op geprofileerd. Dus voor Groen is het wel belangrijk, alleen dat er dan ook iets wordt gedaan aan die partijfinanciering. Dus het is eigenlijk wel een vrij ingewikkeld
Ja,
kluwen.
ik vind dat het heel Belgisch klinkt. Het is, als je dat
Ja,
probeert uit te
dus.
leggen aan iemand in het buitenland. Goed, bedankt voor deze opheldering, professor Maddens.
Graag gedaan.